Goed, nu gaan we in de Bijbel lezen. Eerst een stukje uit het Nieuwe Testament. En dat doe ik uit deze Bijbel, dat is de NBG. Ik heb dus twee Bijbels meegebracht vanmorgen. Maar dat is omdat ik af en toe wil verwijzen van het Oude Testament naar het Nieuw Testament. En in de brief aan de Thessalonicenzen, hoofdstuk 1... Dat schrijft Paulus aan de broeders en zusters daar. We lezen maar een klein stukje van hoofdstuk 1 vanaf vers 6 tot vers 10. En hij zegt daar, 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 1, vers 6. En gij zijt navolgers geworden van ons en van de Heere. En gij hebt het woord onder zware verdrukking met blijdschap van de Heilige Geest aangenomen. Zodat gij voorbeelden geworden zijt voor alle gelovigen. En natuurlijk ook voor ons, in Macedonië en Achaïe. Want uit uw midden heeft het woord des Heeren weerklonken, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar allerwege is uw geloof dat zich op God richt, bekend geworden, zodat wij daar niets van behoeven te vertellen. Want zelf verhalen zij van ons hoe wij bij u ontvangen zijn, en hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen en uit een hemel zijn zoon te verwachten, die hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus die ons verlost van de komende toorn. Dat is dus een stukje uit het Nieuw Testament. Dan gaan we naar Jesaja in het Oude Testament. Maar dat wist u natuurlijk al, hè, dat Jesaja in het Oude Testament was. Hoofdstuk 12. Hoofdstuk 12 is een fantastisch danklied, een loflied van de verloste. Het is maar kort, maar heel boeiend. Hoofdstuk 12. En daar gaat vanmorgen de meeste aandacht naartoe. Jesaja hoofdstuk 12. Op die dag zult u zeggen, ik dank u Heere dat u toornig op mij geweest bent. Maar uw toorn heeft zich afgekeerd, u troost mij. Zie, God is mijn heil. Ik zal vertrouwen en geen angst hebben. Want mijn kracht en mijn psalm is de Heere, Heere. En hij is mij tot heil geworden. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. En op die dag zult u zeggen, dank u Heere, roep zijn naam aan, maak zijn daden bekend onder de volken, roep in herinnering dat zijn naam hoog verheven is, zing psalmen voor de Heere, want hij heeft zeer grote dingen gedaan. Laat dit bekend worden over heel de aarde. Juicht en zingt vrolijk, inwoners van Sion, want groot in uw midden is de Heilige van Israël. Als wij vandaag rondkijken in onze wereld, in onze samenleving, ik ga dat even een beetje wegzetten, want ik was van plan om dat om te gooien. Als we vandaag rondkijken in onze wereld, dan zien we eigenlijk dat het er maar triestig uitziet. Heel veel problemen, heel veel moeilijkheden. Duizenden mensen die op de vlucht zijn, door Europa trekken. En we weten niet wat we ermee moeten doen. Goede bedoelingen, maar we kunnen het niet aan. Onze leiders weten er geen raad meer. Schengen en de Europese Unie dreigt uit elkaar te vallen. En het was echt moeilijker en zwaarder en zwaarder. Dan de criminaliteit, de terroristen, wat in Parijs gebeurd is. En de bommen worden klaargemaakt in Brussel, heb ik begrepen. Het is bedreigend. Ik was bij de studenten in Leuven, een paar weken terug. En als die meisjes 's avonds op straat gaan, dan hebben ze een pepperspray in hun tasje. Om zich te verdedigen, je kan maar niet weten. Begreep je? En de angst neemt toe en het komt korterbij. En het is eigenlijk heel bedreigend. In het groot en ook in het klein. Als u geld wil verdienen, dan moet u een bedrijf oprichten over veiligheid. Sloten verkopen, camera's verkopen, dan maak je goed geld vandaag. De bedreiging is enorm. En toen dacht ik, misschien is het goed dat we vanmorgen een beetje een horizonblik hebben. Een verre blik naar de toekomst, een overzicht, een panorama. Zodat wij weten waar het naartoe gaat en hoe het afloopt. In het Frans noemen ze dat een tour de horizon. Hè? Dus de horizon afspeuren van wat gaat er gebeuren. En daarom heb ik mijn verrekijkertje meegebracht. Dat is natuurlijk maar een prutsdingetje. Maar ja, ik heb er ook niet zoveel gebruik voor. Maar ik wil vanmorgen met u de verrekijker van Jesaja zien en behandelen. Daardoor kijken. Maar ook onze verrekijker. Dus twee. We springen wat heen en weer tussen die twee verrekijkers. En die eerste verrekijker, dus in Jesaja, dat is de verrekijker van Jesaja, is hoofdstuk 12. Geweldige blik, geweldige blik. Maar om dat te waarderen, moet je eigenlijk eerste 11 hoofdstukken lezen, voordat je daar komt. En daar hebben we natuurlijk vanmorgen niet de tijd voor, maar ik ga u een samenvatting geven. En blader maar mee, als u uw Bijbel toch open hebt in Jesaja. En in hoofdstuk 1 begint het al. Als Jesaja optreedt als profeet, is dat het eerste wat hij zegt. Hoofdstuk 1, vers 2. Luister hemel, neem ter oorde aarde, want de Heere spreekt. Ik heb kinderen grootgebracht en doen opgroeien, maar ze zijn tegen mij in opstand gekomen. Een rund die kent zijn bezitter, een ezel de kribbe van zijn eigenaar, maar Israël heeft geen kennis en mijn volk heeft geen inzicht. En Jesaja moet beginnen met eigenlijk Israël zijn zonde aan te kondigen en wat dat meebrengt, het oordeel. In hoofdstuk 2 vind je dan eigenlijk een hele opsomming daarvan, hoe erg het geworden is in vers 6, hoofdstuk 2. Maar u heeft uw volk verlaten, het huis van Jacob, want ze zijn vol goddeloosheid uit het oosten. Ze duiden wolken, net als de Filistijnen. En met buitenlanders slaan ze de handen ineen. Dus eigenlijk is het een oosterse godsdiensten die ze beginnen aangaan. Occulte dingen, stemmen van waarzeggers, doden oproepen, dat allemaal. Vers 7, hun land is vol van zilver en goud en er komt geen einde aan hun schatten. Hun land is vol paarden, er komt geen einde aan hun wagens. Materialisme, daar leven ze voor. Dingen bezitten, dingen hebben. Vers 8, hun land is vol afgoden. Voor het werk van hun handen buigen zij zich neer. En met hun vingers, wat hun vingers gemaakt hebben. En zo bukt de gewone man en vernedert zich de man van aanzien. Vergeef het hen niet. Dat is het oordeel wat komt. En dan in de volgende versen heb je bij herhaling dat het zegt, op die dag, als de Heer gaat afrekenen, dan zullen ze kruipen in de holen en in de rotsen zich verbergen vanwege Gods toren tegen de hoogmoedigen, vers 12. Dat is het toppunt. Ja? Want de dag van de Heer en de legermachten tegen al wat hoogmoedig is. En als u dat verder leest, dat hoofdstuk, dan ziet u, de grootste zonde is eigenlijk hoogmoed. Denken dat wij het beter weten dan God. Denken Israël, dat zij het beter wisten dan God. En in die dag, het staat er bij herhaling, zal de Heer alleen hoog verheven zijn. En zal een eind maken aan al die trotsheid. Hoofdstuk 5 vind je dan het lied van de wijngaard. De Heer heeft een wijngaard geplant. Hij heeft daar goede wijnstokken ingeplant, heeft van water voorzien, een heg omheen gebouwd. Hij verwachtte dat het goed bestuur zou zijn en het is bloedbestuur. Opnieuw een illustratie, een uitdrukking, een beeld, hoe dat Israël in opstand tegen God is gekomen, zijn eigen weg is gegaan. Hoofdstuk 6 heb je de roeping van Jesaja. En dat begint met een blik om hoe geweldig de Heer is. En de engelen zingen heilig, heilig, heilig is de Heer. En Jesaja valt op de grond en legt zijn hand op zijn mond en zegt: ik ben een man onrein van lippen en ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Maar dan gaat hij toch in op de uitnodiging van de Heer. Wie zal ik zenden? Wie zal gaan? Heere, zend mij. En dan krijgt hij de boodschap. En de boodschap die hij krijgt is opnieuw oordeel over Israël. Verwoesting, omdat ze van de Heer afgeweken zijn. En dat wordt dan zo erg dat Jesaja, die natuurlijk zijn volk lief heeft, zegt in hoofdstuk 13, hoe lang, Heere, hoe lang? En dan zegt de Heere tegen hem, zoals een eik en een teribint of een haageik, na het omhakken een stronk overblijft, zo zal hun stronk een heilig zaad zijn. En dan zegt de Heer, uit die stronk zal een overblijfsel komen, zal een twijgje voor de dag komen. En als we dan verder bladeren, dan komen we in hoofdstuk 9 en dan in één keer is daar een andere toon. Hoofdstuk 9, vers 1. Het volk dat in de duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal het licht schijnen. Hoop. En dat twijgje, die stronk, die zal vrucht voortbrengen. En vers 5 van hoofdstuk 9. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouders. En men noemt zijn naam wonderlijk raadsman, sterke God, eeuwige vader, vrede wordt. En krijg je de aankondiging van Gods plannen van hoop en herstel en vernieuwing. Als je dan verder blaadt, dan zie je dat ook opnieuw in hoofdstuk 10 en 11. In de volgende hoofdstukken wordt het eigenlijk iedere keer weer geweldig naar voren gebracht. Hoofdstuk 10, vers 20. En op die dag zal het gebeuren dat de rest van Israël, van wie het huis van Jacob ontkomen zijn, niet langer zullen steunen op hem die hen geslagen heeft. Dat zijn dus de volken rondomheen die de Heere gebruikt heeft. Maar ze zullen steunen op de Heere, de heilige Israëls. En de rest zal terugkeren. Dan in hoofdstuk 11, vers 1. Want er zal een twijgje opgroeien uit die afgehouwen stronk van Isaïe. Heb je dus de vervulling van die belofte die in hoofdstuk 6 is voorzegd. Die stronk die afgehouden wordt, daar komt een twijgje uit. En dan krijg je de aankondiging van het vrederijk. Wat de Heere gaat doen. En geweldige dingen gaan er dan gebeuren. De Heere maakt alles nieuw. En is al in hoofdstuk 11, vers 11. En zal op die dag gebeuren dat de Heere opnieuw en voor de tweede keer zijn hand de rest van zijn volk zal verwerven. En de overgeblevenen uit Assar, Assyrië, Egypte, Patos, Kus, Elim, Sinar, Hamat en op de eilanden in de zee. En hij zal een banier omhoog heffen onder de heidenvolken. En hij zal de verdrevenen weer verzamelen. En dan gaat de Heer grote, grote dingen doen. Einde van het hoofdstuk 15 en 16. De Nijlarm zal geslagen worden. En mensen zullen naar de laatste regel van vers 15. Ze zullen daar doorheen trekken met schoenen. Omdat het helemaal opgedroogd is. God brengt zijn volk terug op een heerlijke manier. En hij doet dingen die groter zijn als toen ze uit Egypte gebracht werden. Hij manifesteert zijn macht, zijn majesteit. Vers 10. Er zal een gebaande weg zijn voor de rest van het volk, de overgebleven van Assyrië. Zo zal het met Israël gebeuren op de dag dat ze wegtrok uit Egypte. En dan komt dat lied. Want er zijn al die geweldige dingen eigenlijk voorzegd en in beeld gebracht. En op die dag, zegt Jesaja, op die dag zult u zeggen. En dan komt dat geweldige danklied van de verlosten. Eigenlijk is dat een bijna afronding van wat Jesaja te zeggen heeft. Natuurlijk, daarna gaat het weer verder. De eerste 35, 37 hoofdstukken van Jesaja zijn hoofdzakelijk veroordelingen vanwege hun zonde. En de volgende delen van Jesaja, het laatste deel, is eigenlijk die heerlijke toezeggingen. Maar hier heb je een soort eerste afronding. En dat is dus wat Jesaja ziet door zijn verrekijker. Het verre blik, hij zegt, op die dag, op die dag. En als je die hoofdstukken die we samen eventjes in een vogelvlucht gezien hebben doorleest, dan zie je dat die uitdrukking komt verschillende keren terug. Op die dag, op die dag. Dus dat het vergezicht, dat is de panoramische blik. Je moet je dat voorstellen alsof je op een berg staat en in de verte kijkt en dan zie je bergtoppen en dan nog verdere bergtoppen. En daartussenin, weet je, zijn ook dalen en nog bergtoppen. Maar overal, dan kijkt hij tot in de verte. En dan zegt hij, dan gaat het gebeuren. En dan gaat Israël dit lied zingen. En daar gaat het over met de verrekijker van Jesaja. Onze verrekijker, de gemeente, als hij Jesaja door zijn verrekijker, dan zijn er natuurlijk toppen die hij niet ziet ertussenin. En zo is de gemeente. De gemeente is eigenlijk een geheimenis van God, wat niet geweten was. In Efeze kunt u lezen, het woord geheimenis of verborgenheid staat daar, ja, in het plan van God. En dan komt Israël weer in blik. En daarom heb ik Thessalonicenzen erbij genomen, want dat is eigenlijk waar wij zijn. En wij hebben ook een verrekijker. En wij mogen ook kijken naar waar het naartoe gaat. En wat er ondertussen gebeurt. En dus heb je eigenlijk die twee verschillende blikken. Nou, dat lied hier in Jesaja 12, ik wil daar drie dingen van zeggen. En het derde wat ik daarvan wil zeggen, dat deel ik dan weer in drie. Dat is omdat u een beetje zou kunnen volgen, hè? Het eerste wat we eigenlijk zien in dit lied is vers 1 en vers 2. Dat is, ze zullen zingen en juichen, maar het gaat over bekering. Het gaat over bekering. Op die dag zult u zeggen, ik dank u Heere dat u toornig op mij geweest bent. Maar uw toorn heeft zich afgekeerd en u troost mij. Zie, God is mijn heil. En Israël moet tot bekering komen. En als u straks onze verrekijker kijkt, dan is het precies hetzelfde. Mensen moeten tot bekering komen. Als u Gods heil wil ervaren, zal dat niet gaan tenzij een ervaring van bekering. Want we zijn allemaal afgedwaald en hebben onze eigen gekozen wegen gevolgd. En we moeten terugkeren naar de Heere. Het boeiende hier is dat hij zegt, ik dank u Heere dat u toornig op mij geweest bent. Die bestraffing heeft geleid tot bekering. En daarna komt het heil. En nu is bekering eigenlijk erkennen. Wij hebben altijd de neiging om te ontkennen. Als we iets verkeerd gedaan hebben, ja, maar ik kon er niks aan doen, het was niet mijn schuld. En we schuiven dat altijd af. En dat komt al uit Genesis hoofdstuk 1. U weet het. Als God Adam roept, zegt Adam, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt? Ja, de vrouw die gij mij gegeven hebt. En als God de vrouw aanspreekt, dan zegt hij, ja, de slang die u gemaakt hebt. En dat zit nog steeds in ons. Met de kinderen maak je dat mee als ze iets laten vallen en breken. Ja, ja. Ik kon er niks aan doen, het was zijn schuld. Hij duwde mij of hij trok mij. We vinden altijd een oplossing. Ja? In een van die zendingsverhalen heb ik gelezen, was heel mooi. In Papua Nieuw-Guinea, daar hebben ze een hele fijne uitdrukking als er iets kapot gaat. Dan zeggen ze, niemand hield het vast en toen viel het. Zo slim zijn wij nog niet eens, hè? Om het af te schuiven. Maar je kan het niet afschuiven, want echte bekering is zeggen, Heere, u hebt gelijk en ik heb ongelijk. Dat is bekering. En dan kan je zeggen waarin en hoe en wat, en kan je dat beleiden. En dat is wat hier gebeurt. Maar dan is er ook die troost. U bent toornig geweest, maar u hebt me ook getroost. En hier vindt u ook een mooi voorbeeld in verband met opvoeden van kinderen in een gezin. We moeten eigenlijk dezelfde weg vallen. Kinderen moeten gedisciplineerd worden. En niemand van ons wordt automatisch een goede persoon. Er is werk aan. Om mensen te helpen. En om onze kinderen te helpen. Maar dan als die gestraft zijn, moeten die ook weer getroost zijn. Lang, lang geleden, toen ik nog een kleine jongen was, heeft mijn vader dat op mij uitgeoefend. Ik had hele goede ouders. En mijn vader die had dan eigenlijk in die tijd waren nog, ja, lijfstraffen was niet zo'n probleem. Hè? En hij had dan een pantoffel, weet je wel? En dan kreeg ik met een pantoffel. En dat deed... Ja, dat was niet aangenaam. Dan zei mijn vader altijd... Jongen, dit doet mij meer pijn dan het jou doet. Nu had ik daar altijd een beetje moeite mee om dat te geloven. Maar dan kreeg ik een paar slagen met die pantoffel. Soms moest ik op mijn kamer of in de hoek of iets anders. Maar dan een paar uur later kwam hij terug en dan omarmde hij mij. Hij zegt, wij houden van je en we zijn blij met je. Het komt in orde met jou. Maar af en toe moet er wat gecorrigeerd worden. Maar we houden van je. En dat is fantastisch, is het niet? Dus op één manier, ja, die straf is dan wel nodig om een resultaat te behalen, om correctie aan te brengen. Maar dan ook weer die omarming van liefde. En dat zie je hier eigenlijk in dit lied van Jesaja. En dan gaat het over Israël. Maar dat is natuurlijk ook zo van toepassing op ons, vanuit de gemeente, zijn kinderen. Ja. Op die dag zult u zeggen, dank u Heere dat u toorn bent geweest. Want dat heeft me gecorrigeerd, dat heeft me terug op de goede weg gebracht. En nu, Heere, u troost mij. U bent mij tot heil. Ik zal vertrouwen en geen angst hebben. Het begint met bekering. En in dit loflied van de verloste prijzen ze de Heer dat hij door tuchtiging bekering heeft bewerkt. En nu zijn ze daar en verheugen ze zich daar. En als je dat nu even... Naast dat stukje uit het Nieuw Testament ligt, u hoeft niet voortdurend heen en weer te springen in uw Bijbel, ik zal het u wel voorlezen. Dan staat er in vers 9, want zelf verhalen zij van ons, hoe dat gij u bekeerd hebt om de levendige en waarachtige God te dienen. Dus dat is ook voor ons zo, van deze tijd en in de gemeente. Mensen moeten zich van hun eigen gekozen wegen terugkeren naar de Heere toe. Want wij hebben ook afgoden. Zoals Israël heb ik u voorgelezen over die afgoden, over de Oosterse religies, ook over materialisme en al die andere dingen, en over hun hoogmoed. Ja, allemaal afgoden. En wij hebben ook afgoden. Vandaag, fijn deze week, is het autosalon in Brussel. En mensen stromen daar naartoe. En die zijn allemaal vol aanbidding voor die auto's. En sommigen zitten zelfs op hun knieën. Natuurlijk is het om beter in die auto te kijken. Hè? Maar als je het beeld even, dat blinkt en dat schijnt. En mensen die zetten zich in de schulden daarvoor, afgoden. Maar ja, andere mensen hebben een sport wat een afgod is. En ik kan u verhalen vertellen van jonge mensen die op zondag niet meer naar de samenkomst komen, want ze moeten sporten. Dat is een andere afgod. Het zijn allerlei vormen van afgoden die wij hebben. Het is niet verkeerd. Je kan die auto gebruiken tot eer van God. Want ze bekeren zich en ze dienen de levende waarachtige God. Gebruik uw auto maar voor de Heer. Er is niks mis met die auto. Het is met uw hart. Zelfs met sport, als je in goede conditie blijft. Je moet ook voor je lichaam zorgen. Kan je de Heer dienen. Er is niks mis mee. Het gaat om de houding van je hart. Die bekering is nodig. Zie je? En dan volgt de zegen van de Heer. Want het tweede wat we dan lezen, dat is dat zij die vergeving ontvangen en dat ze nu scheppen uit de bronnen van het heil. Vers 3. U bent mijn kracht, u bent mijn psalm, Heere, Heere. U bent mijn heil geworden. En u zult vreugde met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Dat is wat Jesaja ziet. Door zijn verrekijker. Daar gaat het naartoe, ook met Israël. Die dag komt dat zij met vreugde water zullen scheppen uit de bronnen van het heil. Daar kan je natuurlijk Zacharia naast plaatsen. Dat er op die dag een bron zal ontsloten zijn tot heil. Maar dat gebeurt nadat, hoofdstuk 12 zegt Zacharia, de geest van gebeden en genade is uitgestort over hen. En ze zullen zien wie ze doorstoken hebben. En dan heb je de bekering gehad. En dan daarna is er die bron van heil die ontsloten wordt tot reiniging en tot afwassing van zonde en verkeerde dingen. En die bron van heil is eigenlijk, dat waterscheppen, een geweldig beeld ook voor ons. Dat doet me denken aan Johannes hoofdstuk 7. Waar de Heere Jezus op de laatste dag van het Loofhuttenfeest aanwezig is. En dat wat gebeurde op die laatste dag van het Loofhuttenfeest, ging de priester naar Siloa en dan schepte hij daar water uit de bron. En op dat Loofhuttenfeest, op die laatste dag, kiepte de priester dat in aanzien van iedereen. Dan goot hij dat water uit als een symbool. Einde van het Loofhuttenfeest, de zegen van God, de rijkdom van God, de vruchtbaarheid die de Heer ons heeft gegeven, de dank aan de Heer, dat was die uitgieten van dat water. En nu is dat gebeurd op een keer dat Jezus daar was, en dan heeft hij daar gestaan en heeft hij geroepen. Niet gezegd, geroepen. Er staat maar een paar keer in het evangelie dat Jezus riep, meestal hij zeide, of hij sprak. Maar hier staat, Johannes 7 heeft geroepen, en hij riep. Indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En er staat een uitleg erachter. En dit zeide hij van de geest die zij ontvangen zouden, die tot geloof in hem kwamen. Want de geest was er nog niet, omdat hij nog niet verheerlijkt was. Dus de voorzegging van dat rijke leven uit God na bekering. Dat zijn Heilige Geest in ons is, maar ook uit ons stroomt. Een rijkdom van genade, van vruchtbaarheid, van vreugde. Waterputten uit de bronnen van het heil. En dat wordt zelfs tot een bron in u, die rijkdom. In het Oude Testament, en voor Israël, maar ook van toepassing wel op ons, Jesaja 55. O, alle dorstigen, kom tot de wateren. En die geen geld hebt, komt en koopt en eet. Ja! Koopt en eet zonder prijs en zonder geld. Wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor brood? En uw vermogen voor wat niet verzadigen kan? Kom tot mij, zegt de Heer. En dan gaat het zo verder over de rijkdom van het woord. Want dan zegt hij, mijn woord zal niet ledig tot mij wederkeren. Dat woord zal doen wat mij behaagt. En heb dus het woord en de geest en dat samenbrengt die rijkdom van God heel concreet in ons leven als een rijkdom, als een feest. En daarom zingen ze. En eigenlijk zingen is een geweldige, ik moest eraan denken toen we vanmorgen die liederen zo zongen om de Heere Jezus centraal te stellen in onze gezangen. Ja? De kerk heeft altijd gezongen. De Oude Testament zingen ze ook al. We hebben een heel boek psalmen. Ja? Maar zingen is iets geweldigs. Je brengt God de eer en je wordt er zelf rijk van. Klein advies. Als je eens een keer bedrukt voelt, als je eens een keertje down voelt, moet je gewoon wat fijne geestelijke liederen zingen. En als je een beetje een sukkel bent zoals ik, en niet goed kan zingen, dan zet je maar een cd'tje op. En dan zing je maar mee. En voor de dames is het fantastisch. Je kan het huis schoonmaken en ondertussen God loven. Ik moet het in de auto doen. Ik kom er weg. Maar dat licht je op. Omdat je je blik op iets anders richt. En dat is wat hier gebeurt. Op die dag, zegt hij, zullen jullie zingen. En waterschep uit die bronnen van het heil. Israël gaat een herstel, een geweldige toekomst tegemoet aan het eind in het plan van God. En ook wij. Nu staat er daar in Thessalonicenzen wel niet dat ze zingen. Maar als je het leest, dan proef je toch de rijkdom. Wij hoeven niet te vertellen hoe we u ontvangen zijn, zegt Paulus. Want iedereen weet hoe we ontvangen zijn. En hoe hij u bekeerd hebt, hoe dat uit uw midden, dat woord heeft geklonken in Macedonië en Achaïe. En niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar allemaal weten wat er gebeurd is. Je proeft die rijkdom, die uitstraling, omdat ze zich bekeerd hebben om de levende en waarachtige God te dienen. En uit de hemel zijn zoon te verwachten, die hij heeft opgewekt uit de dood. En dat brengt me bij het derde wat ik wil zeggen van dat lied, terug in Jesaja. En dat deel ik dan weer op in 3 stukjes. En dat zijn dan de volgende versen. Vers 4 om te beginnen. Op die dag zult u zeggen: dank de Heere, roept zijn naam aan, maakt zijn daden bekend onder de volken. Roep in herinnering dat zijn naam hoog verheven is. En dat is wat dat loflied brengt en wat daar ook van getuigt ten eerste. Ze gaan zingen van de grootheid van God. Maar ze worden ook Gods zendingsvolk, want dat staat er duidelijk bij. Maakt zijn daden bekend onder de volken. En in vers 5 nog een keer. Laat dit bekend worden over heel de aarde. Israël wordt het zendingsvolk van God om aan de rest van de humaniteit, de rest van de mensen, te vertellen wie de Heere is en wat hij gedaan heeft. Schrijf dat maar bij, Jesaja 66, vers 19. Want daar staat heel duidelijk vermeld dat de Heere in die dagen de teruggebrachte van Israël zal uitzenden naar de verre landen aan de mensen die van hem nog niet hebben gehoord en zijn heerlijkheid nog niet hebben gezien. En ze zullen zijn heerlijkheid bekendmaken. Israël, eenmaal hersteld en gereinigd en geheiligd, is weer opnieuw het demonstratievolk van God. En zal dan aan de hele wereld bekendmaken hoe groot en hoe rijk hij is. En het eerste wat ze bekendmaken is wie hij is. In vers 4, de laatste regel. Roept in herinnering dat zijn naam hoog verheven is. Hem bekendmaken. Dat is de rijkdom. Dat is de centrale boodschap. En eigenlijk ook voor ons. Wij zijn gewoonlijk geneigd om die boodschap een beetje te versmallen. En dan gaat het alleen over schuld en zonde en vergeving. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar waar komt het vandaan? Het komt van hem. Wie hij is. De eeuwige. De waarachtige. De onzienlijke. Almachtige. U moet eens in 1 Timotheus 1... het eerste hoofdstuk is herlezen en dan ziet u dat Paulus geeft zijn getuigenis. En dan vertelt hij, aan mij de grootste van de zondaren is barmhartigheid bewezen. En God heeft mij in zijn dienst genomen. En dan in één keer zegt hij, de God der eeuwen, de onzienlijke, de waarachtige. Hem zij alle lof en eer en dank. Want daar komt het vandaan, daar komt het vandaan. En wij moeten ons ook steeds weer opnieuw laten imponeren wie hij is. Jahweh, Jehovah. U herinnert zich Mozes, die stond voor de machtigste man in de wereld, de farao van Egypte. Laat mijn volk gaan. Ja. Jahweh heeft dat gezegd. Ja. Wie is Jahweh? En dan gaat de Heere demonstreren, 10 plagen lang, zijn macht over alles. Hij is de eeuwige, de waarachtige, de barmhartige. En God is eeuwig in al wat hij is. Ik moet u even laten inzinken. God is eeuwig in al wat hij is. Hij is eeuwig barmhartig. Hij is eeuwig liefdevol. Hij is eeuwig rechtvaardig. Hij is eeuwig goed. Hij is eeuwig onveranderlijk omdat hij eeuwig is. God is eeuwig. Ik heb het verhaal gelezen van een man die nogal drankproblemen had. En die was bij de voorganger gekomen om geholpen te worden. En die voorganger heeft zijn best gedaan en heeft hem geholpen. Maar ja, dan viel hij weer terug en dan kwam hij weer. Weet je wel, ja. Fijn. Na zoveel keren zei die voorganger tegen die man, en wat het was weer is misgegaan en was weer aangeschoten of dronken. Hij zegt, luister beste vriend, toen je hier de eerste keer aan de deur stond, hè, zegt hij, toen heb ik een emmer van genade voor je gekregen. Maar je moet wel begrijpen, die is bijna leeg. Waarop die man zei, de eerste keer toen ik hier aan de deur kwam, toen heb je gesproken over een oceaan van genade. Is die ook bijna leeg? En we doen allemaal wel eens dingen verkeerd. We slaan de plank wel eens mis. U, ik, iedereen. Maar je kan altijd weer terugkomen, want God is eeuwig goed, eeuwig genadig. En altijd weer klaar om opnieuw met ons te beginnen als we terugkomen bij hem. En Israël is een demonstratie daarvan. Niemand heeft het ooit verbond gemaakt dan zij. Maar dan zullen ze zingen en dan zullen ze verkondigen en in herinnering brengen dat zijn naam hoog verheven is. En het tweede, zij zullen zijn daden bekendmaken. Staat die regel daarboven, in het midden van vers 4. Maakt zijn daden bekend onder de volken. En om even te illustreren, de majesteit van God is uitgedrukt in de daden die hij doet. Dat komt voort uit wie hij is. En daarom hebben we straks met u gelezen hoofdstuk 11, vers 16, dat God gaat daden doen waar de bevrijding van Israël uit Egypte eigenlijk nog maar in de schaduw valt. God zal opnieuw manifesteren wie hij is. En dat hij de hele wereld in zijn hand heeft. En dat er geen problemen zijn die te groot zijn voor hem. En dat er geen vragen zijn waar hij geen antwoord op heeft. De daden van de Heere bekendmaken. Nu ga ik even terug naar het Nieuw Testament weer. In Thessalonicenzen. Die mensen zijn tot bekering gekomen. Om de levende en waarachtige God te dienen. En uit de hemel zijn zoon te verwachten. Die hij uit de doden heeft opgewekt. Dat zijn de daden Gods. Als Petrus spreekt op de Pinksterdag, dan zegt hij die mensen: jullie hebben hem door handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood, maar God heeft hem opgewekt. Het is een manifestatie van de grote daden van God. En natuurlijk is dat ook voor ons de redding, het behoud, het eeuwig leven. En de dood is overwonnen. We moeten onze geliefden nog wel afstaan in deze tijd. Maar dat is maar voor een tijd. Want ze zullen straks ook opstaan. Omdat hij is opgestaan uit de dood. En God heeft zijn kracht over de dood en over de duivel en over alle machten en krachten die opstaan tegen hem, heeft hij gedemonstreerd door Jezus Christus terug te brengen uit de dood. En hij leeft. En ieder die in hem gelooft, zal ook leven met hem. Dat mogen we verkondigen. En Israël, maar ook van die machtige daden van God verkondigen. En dan het derde. De eerste is de grootheid van hem. Tweede is wat hij gedaan heeft. En dan het derde. En dat vindt u aan het eind, vers 6. Juicht en zingt vrolijk, inwoners van Sion. Want groot in uw midden is de heilige Israëls. Dat is de aanwezigheid van de Heer. Israël was zo bijzonder, waarom? God was in hun midden. Daarom waren ze apart gezet. Al de volken, maar Israël, daar was hij in het midden. Maar u kunt lezen in Jeremia dat ze daar soms op een valse manier op gesteund hebben. De tempel, dus Heer een tempel is dit, maar toen was hun hart er niet meer bij. En dan kan je lezen in Ezekiel hoe dat aanwezigheid van de Heere uit die tempel gaat. De Heere gaat weg van zijn volk. Ja? Maar dan is hij daar. En zij zijn terug. En hij is in hun midden. En dat is het grootste. Het geweldigste wat er is. Daarom zullen de volken ook samenstromen naar hem. En ze zullen zeggen, uit Sion gaat de wet des Heeren uit. En uit Sion komt het heil. Want de Heer is in hun midden. En dan breng ik dat weer over naar het Nieuw Testament, in Colossenzen hoofdstuk 2, kunt u lezen, vers 8, hoofdstuk 1, vers 28, sorry. Kunt u lezen dat er staat, dit is het geheimenis. Christus onder u, als groep. Je kan het ook vertalen, Christus in u. En dat is het wonder. Hij is bij ons. Hij is hier. Maar ook als je alleen bent, volgende week, hij is bij je. Hij zal je niet begeven, zal je niet verlaten, hij is daar. En dat is de rijkdom. De Heer zegt, ik ga met je mee en ik breng je thuis. En ik ben er altijd bij. Ik ben er altijd bij. En dat is de rijkdom, ook in dit lied wat ze hier gaan zingen. Ze zullen jubelen en verblijd zijn en de naam van de Heer bekendmaken en de daden van de Heer bekendmaken. En ze zullen juichen en zingen en vrolijk zijn, inwoners van Sion, want de Heer is in uw midden. De verrekijker van Jesaja. En nu ga ik terug naar onze verrekijker in Thessalonicenzen. Ze zijn tot bekering gekomen, de levende waarachtige God te dienen, dus je moet niet werkeloos zitten wachten tot de Heer terugkomt. Je moet de Heer dienen. Maar zij verwachten, terwijl ze dienen, en uit de hemel zijn zoon te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, Jezus die ons verlost van de komende toorn. En dan gaat hij dat uitleggen, een beetje verder uitleggen, in hoofdstuk 4, vanaf vers 13. En dan spreekt hij daarover, want die mensen in Thessalonica, die werden een beetje ongerust, omdat sommige mensen waren gestorven en de Heer was nog niet teruggekomen. En wat gaat er dan gebeuren met de mensen die gestorven zijn, als de Heer wederkomt? En Paulus zegt, ik wil u niet onkundig laten, broeders en zussen, wat betreft hen die ontslapen zijn. Want, zegt hij, op het geroep van die aartsengel, wanneer de Heer wederkomt, zullen de doden die in hem ontslapen zijn, het eerst opstaan, dat is de eerste opstanding. En wij levenden, zegt hij, die zullen in een ogenblik van tijd, een twinkel van ei, zeggen ze in het Engels, ja, een ogenblik, veranderd worden, want het sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen, het verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en zo worden wij in een ogenblik veranderd, en samen met hen, die al ontslapen waren en opgewekt worden, omdat Jezus is opgewekt, daar is het bewijs, ja, en samen met hem worden wij opgenomen worden, staat er, de Heer tegemoet in de lucht. Dat is de verrekijker. Dat is de visie. Daar gaat het naartoe. Het kan best eens moeilijk worden onderweg. We zullen best wel strijden en beproeving kennen. Maar zet de verrekijker maar op. Dat is de toekomst voor de gemeente. Zo, je hebt de toekomst voor Israël en je hebt de toekomst voor de gemeente. En in beide gevallen, God wordt geëerd. Mensen worden gered. En we zullen met de Heere zijn. Dat is de rijkdom. Nu, als u avondmaal viert, dan wordt er nog eens gelezen, 1 Korinthen 11, 26. En wat staat er in 1 Korinthen 11, 26? Zo dikwijls dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heeren totdat hij komt. Als u dus dat doet, zo dikwijls je dit doet, dat is in het heden. Dan verkondig je de dood des Heren, dat is het verleden. Totdat hij komt, dat is de toekomst. Dus als we het avondmaal vieren, zeggen we ook eindelijk, heden, verleden en toekomst is allemaal van hem. Hij heeft het in zijn hand. Nu hebben ze in het Engels een hele mooie woordspeling. Want over geschiedenis dan gebruiken ze het woord history. En dan zeggen, dit is his story. History. Avondmaal, heden, verleden, toekomst. Het is his story. Amen. Vader in de hemel, wij buigen ons voor u neer, want u bent God, de eeuwige, de waarachtige. En uw beloften zijn ja en amen in Christus Jezus. Dank u wel, Heer, uw hand heeft nooit misgetast. En we leven in deze tijd vol onrust, vol vragen, vol geweld, vol afgoderij, opstand tegen u en dat wordt misschien nog erger. Maar we weten, Heere, wij zijn in uw hand geborgen. En zelfs Israël wat in het nauw komt. U hebt een plan daar en ook dat zal tot voltooiing komen. Dank u daarvoor. We bidden voor Israël en we vragen, Vader, dat u hun genade geeft om ook meer en meer hun Messias te herkennen en te belijden. Dank u voor wat u ook daar doet vandaag. Heere, maar dank u ook dat wij door onze verrekijker mogen kijken en onze toekomst zien als gemeente. Heer, wij prijzen uw naam. Wij vragen dat u met ons wilt zijn in deze week die voor ons ligt. Dat we mogen beseffen dat u bij ons bent. Dat we mogen leven uit geloof en uw lof zingen. terwijl we de dingen doen die we moeten doen. De levende God dienen. Dank u wel, Heer. Geprezen zij uw naam. Amen.